Goedemorgen. Ik zit wel hoe langer hoe meer ingeklemd. Ja, mijn eerste tijdje ging erover hoe ingeklemd wij zitten in het leven. Dus dat klopt helemaal. Moeten we af en toe maar voelen. En ja, u weet het, het begin van mijn verhaal vind ik altijd het moeilijkste. Ik heb eigenlijk maar één keer een tijdje gehouden waarvan ik bij de eerste regel meteen wist, dit is raak. Nou gaat het goed. Die tijdshow is nog altijd te beluisteren. Die begint namelijk met de woorden, ik doe alles wat Pet zegt. Herinnert iemand zich dat nog? Ja. Maar bij deze trek ik die woorden in. Ja. Oké. En dan het eigenlijke verhaal. Misschien kunt u het begrijpen dat ik, hoe ouder ik word eigenlijk, hoe meer ik het heel vreemd vind om als ik hier ga zitten, en ik heb goedemorgen gezegd, om met iets te beginnen waarvan u na een paar woorden weet, oh ja, dat is Zen. Zen, daar heb je weer Zen. Het is voor mij al een beetje irritant als ik er zo begin. Het gaat gewoon niet. Ik heb een idee, wat zit ik nou weer? Ik lijk wel een marktkoopman. Ik moet precies weer laten zitten dat ik datzelfde product nog in huis heb. Dat gaat niet. Dus ik wil beginnen met iets wat helemaal niet lijkt daarmee te maken te hebben. Maar misschien is het juist de verrassing, hè, dat het op een andere manier een ingang krijgt. En dat we toch ontdekken dat natuurlijk alles met dat te maken heeft waar deze Oosterse traditie in zijn eigen taal, vanuit een andere achtergrond, heel voorzichtig probeert uitdrukking aan te geven. Bij allemaal. En allemaal uniek. Allemaal uniek. En als u meteen herkent, dit is Zen, klopt het gewoon niet. Dan is het een filosofie of een ideologie, dan klopt het niet. Laat het in godsnaam iets zijn waar alle Zen-verhalen over gaan. Maar waar ook de laatste pagina van de schrift overgaat, Apocalypse, dat steentje, dat blinkende steentje wat iedereen krijgt, met iets wat niemand kan lezen, alleen jij en de eeuwige, alleen jij en dat onuitsprekelijke waar we geen naam voor hebben, wat een boeddhist niets noemt en wat een christen, een joodse traditie, God noemt, kan niemand, dat unieke. Alle zijn verhalen gaan daarover, om dat proberen los te maken. Dus zodra het iets wordt dat u meteen herkent aan een taal, dat geldt voor alle talen, hè? Geldt voor christelijke taal. De Advaita vind ik soms ook hoe je leest een 4 regels en je weet, oh, het is weer van hetzelfde laken een pak. Dat is jammer, dat is jammer. Dat is niet helemaal te vermijden, want het is waardevol wat in een traditie uitgedrukt wordt. Juist ook omdat het door alle eeuwen zo gekristalliseerd is tot iets wat herkenbaar is voor mensen. Maar we moeten daar heel gewoon maar beginnen bij iets unieks. Dus nou, dat is dan mijn verhaal waarmee ik wil beginnen. Ik heb het waarschijnlijk al heel veel over mijn pleegmoeder gehad. Die is eigenlijk mijn grootste lerares geweest. Dat is de eerste die voor mij het opende. Dat is zo belangrijk. Toen ik nog een jonge puber was en daar in huis kwam. En ik heb er zoveel van geleerd. En daar wil ik gewoon iets van vertellen. We gingen ontzettend veel wandelen. Dat is iets wat ik nog heel graag doe. We gingen eindeloos wandelen. We waren allebei nog erg fit. En jong. En we praten ook wel veel op die wandeling. Maar er was iets wat mij altijd trof. Dat is dat zij bij elke bloem die ze tegenkwam, een jongske, kijk toch eens hoe mooi. En dat ze een steen tegenkwam. Of dingen die ik niet zag. En in het begin dacht ik, ja, ik had mijn eigen gedachten. Ik was, ja, met van alles bezig, zo in mijn hoofd. En ik weet dat ik een keer zei, misschien al toen ik daar een paar jaar woonde. En dat kwam echt zo, dat was echt een jammerklacht, dat ik zei, ik vind het verschrikkelijk dat ik die dingen niet zie. Ik zie het niet, sorry. Ik kijk ook, ik probeer het te zien. En ik zie het niet. Ik zie ja, wat modder op de grond. En ik zie wel dat er een bloem is. En soms is een bloem ook mooi. Maar ik liep echt liever door. Ik liep gewoon liever door. Gewoon de ene stap voor de ander. En ik kan het niet goed duidelijk maken. Ik vond dat erg. En ik haal het dikwijls aan in mijn lezingen in Utrecht. Want ik moet daar notabene een lezing houden over uitgesproken het onderwerp de verwondering. Ja? En ik doe dat met hart en ziel en begin ik soms met daarna te verwijzen. Dat ik niet mee kon. En ik zal nooit vergeten wat ze toen zei. En dat was echt een eye-opener, want sommige dingen ben je niet bewust. En zei ze, Jongske, jij ziet iets anders. Dat zie ik altijd van jou. Jij kijkt altijd naar de horizon. Dat is zo. Ik was het amper, dat is zo. Dat had ik als kind al, ik keek naar de sterren, ik heb dat wel verteld. Bij ons achter was een eindeloze vlakte, bij mijn eerste woning, heel vroeg. En ik keek naar buiten. En ik keek in de verte. En ik wandelde het liefst op de hei. Of als we naar de zee gingen, naar de zee. Als het maar een einde was en ver. En liefst 's avonds. En liefst bij de zonsondergang. En daarom trof me dat Dostojevski dat ooit zei, dat de zonsondergang en de avond en de horizon hem ook dierbaar waren. Maar ik besefte het niet, ik dacht, ik zag niks. Dus hij zei, Jongske, jij ziet iets anders. Jij ziet iets anders, jij ziet de horizon. Jij ziet zo de einder. En ik weet dat later, toen ik Sovjetliteratuur ging studeren, dat is nog tamelijk vroeg begonnen dat ik Russisch ging lezen. Ik denk 18, 19. Was daar een gedichtje van een atheïstische schrijfster, Margaretha Aliker, die de Stalinprijs kreeg. Communiste in hart en ziel. Ik heb haar, toen ik benoemd was, in Leuven opgezocht. Als zo'n oud iemand. En ik heb haar bedankt voor haar gedichten. En vooral dat gedicht waar ik het nu één regel van aan zal halen. Misschien heb ik het al eens genoemd. Ik heb het zeker een keer in het Mahakaruna tijdschrift genoemd. En ik haal hem aan omdat dat later, toen mijn pleegmoeder zoveel ouder was, en toen ik dat gedicht al zo vaak genoemd had, wat alles te maken heeft met de horizon, met de einde, dat zij dat herhaalde als iets wat haar zo'n troost gaf. En als wij wandelden ook in een bos, dan zei ik wel eens, weet je, dat gedicht van Aliker, dat zei, ik hoop dat ik mag leven naar zo'n einde toe als in een bosweg. Want het leven is een donkere bosweg met aan het einde een onvergankelijk licht. En als wij wandelden in de bossen bij Nijmegen, ik weet niet of u dat kent, dan was daar vaak aan het einde van dat wandelen, in die donkerte, was daar ineens die opening. En mij raakte dat altijd. Ook om wat zij toen zei, Jongske, jij ziet wat anders, dat is zo. Dat is misschien een beperking. Heel veel dingen zie ik niet. Maar misschien is dat we dat moeten aanvaarden. Dat er iets is wat ons op een unieke manier raakt. En wat bij ons hoort. En waar we misschien willen we het wel anders. Maar het is niet zo. Het is zo. Zo is het. Voor mij is dat nog altijd zo. Het is of ik bevrijding voel. Of er iets open gaat. Letterlijk open. Als die ruimte er is. Zoals ik dat ooit ook bij Dostojevski aantrof. Ook al op de middelbare school. Ik denk dat ik toen ook. Ik denk zelfs dat die leraar die geen les kon geven dat voorlas van die jonge monnik, Aljosha, die naar buiten kwam in het moeilijkste moment van zijn leven. Want zijn wereld stortte in. Gaat er niet om hoe, zijn wereld stortte in en hij komt buiten in de nacht, in de sterrenhemel. En daar is hij natuurlijk typisch Russisch, de tranen stromen over hem heen en hij knielt op de aarde en hij voelt zijn ziel dorsten naar oneindigheid, naar grenzeloosheid, naar openheid. En hij keek naar de hemel en hij keek naar de einder. En zijn hart vervulde zich van een diepe verbinding met die grenzeloos verre, bodemloos verre werelden die toch allemaal met geheimzinnige, mysterievolle draden met zijn hart verbonden waren. Zoiets. En bij die teksten, ja, dat herkende ik ergens. Niet dat ik daar ook elke avond op mijn knieën in de tuin zat te janken. Ik was wel blij altijd als ik weer eens een keer kon huilen. Dat moet ik ook mee. En dat is nog. Als er tranen komen, is dat wat de Russen ook zeggen. Dan stroomt het ergens weer. De gave der tranen. Dat is er wel. Maar ik ben geen Rus. Ik ben een gewone Hollander. Redelijk nuchter. En ik heb ook wel eens verlangd. Kon dat maar zo stromen. Maar dit is waar. Jongske, jij ziet iets anders. Jij ziet de horizon. En daar wou ik het over hebben. Omdat dat voor mij, voordat ik het boeddhisme ontmoette, voordat ik Zen ontmoette, want daar kom ik natuurlijk toch toe, hè, dat ik in die Russische literatuur dat opnieuw tegenkwam. Dit, wat mij zo raakte. Bijvoorbeeld de dichter waar ik mijn doctoraat over maakte, Alexander Blok. Geen Russische naam. In de tijd van Peter de Grote waren zijn voorouders uit West-Duitsland gekomen, uit Nederland. Maar ze zijn echte Rus. En met aangrijpende gedichten. En één paar stukken van hebben daar ook mee te maken. Wij Russen, en misschien met name zegt hij, veel van onze schrijvers en kunstenaars hebben het uitgehouden in het diepste donker, omdat ze aan het einde van de weg wisten dat er licht was. Dat licht wat eeuwenlang, zegt hij, aan de horizon leek op te dagen, als een soort ochtendgloor, maar altijd nog niet doorgebroken is. En dat kwam ik tegen bij de eerste, waar ik een thesis over moest maken, Karel Janko, die op een nacht op een rivier vaart, van het een van de mooiste stukjes, Akanki heet het, vonkjes, lichtjes, dat hij beschrijft, toen hij verbannen was naar Siberië, hoe hij eindeloos op de Wolka in een boot gezeten heeft, waar de gevangenen geroeid werden, en heel in de verte was daar een lichtje. En elke bocht dacht hij, nu komt het dichterbij. En dan hoorde hij niet alleen maar, Ishotaliku, het is nog heel ver weg. En toch zegt hij, daar is daar aan het eind dat lichtje, daar aan die oneindig verre horizon. Later is dat, hij was absoluut niet christelijk, de schrijver die mij zo geraakt heeft door, dat hij die diepte, die oneindigheid, die horizon, en vooral die avond, heeft prachtig geschreven over dat stille avondlicht, dat voor mij levend bleef. Ook in de Sovjet-literatuur, de atheïstische literatuur, die Margarethe Aliguer is daar een voorbeeld van. Maar zoveel anderen die schrijven over dat diepe verlangen naar het oneindige, naar het grenzeloze, naar in ruimte en tijd. Ik zal aan het eind van mijn verhaal een paar dingen daarover zeggen, maar dat heeft het voor mij levend gehouden, wat mijn pleegmoeder mij vertelde en wat voor mij, voor het eerst werd het in woorden uitgesproken. Het was natuurlijk zo. Maar het is ook belangrijk dat je ineens dingen herkent. Oh, dus toch. Ik heb toch mijn opening in de horizon. Ik heb toch mijn opening tot het wonder. Zo. Dat gat in de horizon. En nogmaals, dat is iets unieks. Ik hoef niet te zien wat zij zag. Al was ik er vaak jaloers om. En u hoeft niet te zien wat ik zie. Maar het is iets wat zo wezenlijk bij het bestaan hoort. Ook bij religie. Misschien heeft elke religie zijn eigen diepe accenten. Misschien, ik denk dat, is de joods-christelijke traditie meer doordrongen, zoals trouwens de hele Russische geschiedenis, van de geschiedenis als heilsgeschiedenis. Al blijkt dat vaak helemaal niet waar te zijn en lijkt dat een tegenstelling. Ja? Maar dat de geschiedenis iets is waar het wonder aan oplicht, ook al is het duister. Ook al is het donker. Ik heb, geloof ik, vorige session gesproken over Sinjavski, die atheïst die in de gevangenis, misschien heb ik het nou ook weer genoemd, ontdekt wat die ommekeer is, plotseling. Die schrijft daar ook over. Die schrijft daarover als hij net uit de gevangenis komt, waar hij jaren echt gemarteld is. En als hij naar Siberië verbannen wordt, waar hij het bijna begeeft, dat hij dan zegt dat midden in dat donker, en als hij de hele geschiedenis ziet van de Stalin-tijd, van alle verschrikkingen, het lijkt wel of er geen licht is. En toch herhaalt hij wat Blok zegt, dat hij het uit kon houden, omdat hij geloofde, wist in dat licht. Maar zegt hij erbij, er moet blijkbaar in de geschiedenis iets zijn wat groter is dan al onszelf in de geschiedenis in de wielen rijden. Iedereen ziet dat natuurlijk anders. Ik denk dat wij heel bevoorrecht zijn in Nederland. Want in andere plekken in de wereld en in de andere tijden in de geschiedenis, waar hij over schrijft, was het vaak vreselijk. Ik heb zelf nog een stuk van de oorlog gekend. Al moet ik zeggen, ik ben gered door een Duitse soldaat. anders had ik het niet overleefd. Dat heb ik ook al eens verteld. En een heel ontroerend moment dat ik misdienaar was, dat was een Duitse soldaat of officier, dat weet ik niet, in uniform de sacristie binnenkwam en die liet zijn papieren zien, die bleek priester te zijn. En ik heb hem de mis gediend en even met hem kunnen praten. Maar ik heb ook het bombardement in Nijmegen gezien. En ik heb de Jodenvervolging gezien. En ik heb er veel over gelezen. En ik heb er nooit raad mee geweten. En daar gaat mijn verhaal morgen over. En zoiets was met Sinjavski ook. En met Blok. En toch, zegt hij, en toch. En toch is daar iets. Maar ik probeer het niet te begrijpen. Als ik denk te kunnen begrijpen, verlies ik meteen alles. Laat ik het zo zeggen. Ergens is het of dat onnoembare, dat alleen maar genade is en liefde. Hij beeldt dat vooral uit in de Moeder Gods. Hij heeft nooit gebeden, maar hij zegt, toen ik gemarteld werd, heb ik geroepen. En was daar die gestalte. Wij geven een uitdrukking aan iets. Liefst aan iets met een hart en ogen en een gelaat. Voor mij doopt dat op. Ik weet niet waarom. Ik heb nooit interesse in de religie gehad, maar dat was er. En zo beeld ik dat maar uit. Dat bleef overeind in alle tijden. Dat werkt in de geschiedenis. Maar ik moet er niet aankomen. En hetzelfde, datzelfde beeld heeft mij ooit ook erg getroffen in een andere marxist en atheïst, Joodse schrijver. Misschien kent u Walter Benjamin. Die heeft iets geschreven over een schilderij van Paul Klee, de engel van de geschiedenis. Die tekst van Walter Benjamin, die in zijn marxisme eigenlijk, in zijn uitkijken naar een betere toekomst, zo diep ging dat hij de kern bewaarde van het Joodse messianisme en het Joodse de messiaanse eindtijd, waar alles ineens duidelijk zal worden. En die zegt, soms is het, als ik die afbeelding zie, de engel van de geschiedenis kijkt alleen naar het verleden en ze ziet alleen puinhopen. En ze kijkt misschien met ontzetting, zoals wij soms allemaal, of naar ons eigen leven, of dat van mensen die ons dierbaar zijn, waarbij het lijkt of de puinhoop is, of naar geschiedenis, ook al zijn wij er zelf gevrijwaard van, maar laten we dan heel dankbaar zijn, maar laten we onze ogen nooit sluiten, het gaat nooit alleen over ons, maar dan zegt hij, en toch is er in de vleugels een ruisen uit die grenzeloos, bodemloos diepe toekomst, die alleen maar het lichtvolle duidelijk maakt. Maar de engel ziet alleen de achterkant van het bestaan. Hij ziet de geschiedenis, zoals wij soms allemaal. En daarom is daar van dat licht aan de horizon. Aan het einde van die bosweg. Dat licht, de horizon, het einde. Op allerlei manieren daarvan getuigen. Ook Walter Benjamin. Op een religieuze manier. Ook Sinjavski. Al zien ze de donkere kanten tegen alles in. Misschien lijkt het of in veel vormen van het Zen-boeddhisme in onze tijd, maar in alle tijden heeft het een andere kleur gehad en een andere invulling en woorden die even nieuw zijn, die even bevrijdend zijn en dan weer stollen. Want bij ons in het Westen zeker ligt erg de nadruk van het is wat het is, het is wat het is en hier en nu, alsof het statisch is. Maar er is Goddank ook een ander geluid. He, misschien ben ik juist geraakt door het boeddhisme, door de Chinese Chan, omdat een van de werken die ik daarover las, het allereerste, daarom ben ik vlak na mijn benoeming trouwens naar het oosten gegaan, ook al omdat ik met Fortman altijd sprak bij mijn doctoraat, die zei, het oosten dat de navelstreng nog bewaard heeft met die diepste grond, met dat diepste mysterie, dat waar je niet uit kunt vallen, ook nu niet, ook de geschiedenis nu niet, dat die ontmoeting, de ontmoeting moet plaatsvinden met het Westen, dat handelt in de tijd, in de geschiedenis. Maar vanuit dat grenzeloze, wat het enige is, wat hoop geeft. Dus hij verwees mij daarna. En later kwam ik daartegen op andere manieren. Dat eerste boek over het boeddhisme, een van de eerste was van een theoloog. Het is in het Engels te krijgen. Het is trouwens in het Chinees geschreven, Reichelt. Mijn nieuwe boek begint ermee. Want de Chinese boeddhistische traditie kennen wij nauwelijks. Vanaf 1949 is dat gesloten, communistisch. Zelfs nu, het is zeer moeilijk. Het is dat ik zo'n ingangetje heb via mijn eigen Chan-meester, die patriarch was van dat moederklooster, dat ik daar weer van weet, maar daar houdt het mee op. Maar Reichel schreef in het begin van de 20e eeuw een indrukwekkend getuigenis over het Chinese boeddhisme, zoals ik het ook heb leren kennen. Waar wel centraal staat, dat zegt hij notabene op de voorpagina met de titel, haalt hij in het Chinees die woorden aan, de redding van al wat bestaat, ook in de tijd. En met name noemt hij de tijd wat hij als katholiek pastor, als protestants pastor ontdekt in het boeddhisme. Als dat grenzeloze mededogen waar niemand uitvalt, en zegt hij, dat even grenzeloze, bodemloze mysterie van de religieuze tijd. Een oneindigheid terug, de schepping die ooit begonnen is, onpeilbaar. En een oneindig verre toekomst. Dat oneindige, grote, wijde perspectief zou de vrucht kunnen zijn in een ontmoeting met het christendom. Terwijl zij zouden moeten leren van de joods-christelijke traditie ook handelen. Niet alleen bidden, niet alleen wachten, ook handelen in de geschiedenis. En datzelfde kwam ik naar de hand tegen bij mijn eerste leraar, Masao Abe. Toen heb ik, via de teksten die ik kreeg, Hisamatsu ontdekt. En daarom ben ik juist daardoor geraakt. Dat was binnen het boeddhisme een diepe ontdekking, niet alleen bij hem. Er is een heel kritische studie, Rude Awakenings, hè, ruw wakker worden, na de oorlog geschreven, over de passiviteit van heel veel boeddhistische vormen. Over het teveel blijven van het is wat het is. En dan wordt er met name gezegd, misschien moet ontdekt worden, en dat is geschreven door boeddhisten, zen-boeddhisten en anderen, kritici, als Hisamatsu, dat het diepste in het leven is, wat ik dan zag in die horizon, wat je hoopt, fiat, het scheppende fiat, dat ons verlangen en ons uitkijken en de horizon zien en daar maar stamelend iets over formuleren, een wezenlijk element is, net als ons geloof. Ons geloof en ons diepste verlangen en uitkijken zijn geen passieve emoties die waar je je lekker in kunt voelen. Het is iets wat de dingen herschept. Misschien is dat wat mij bij Hisamatsu het diepste raakt en bij Kierkegaard, waar mijn boek over gaat. Dat geloof en verlangen scheppende krachten zijn. Onze verlamming doorbreken. En dat heeft mij geraakt in de traditie van China. En dat heeft mij geraakt bij Hisamatsu en bij Masao Abe, die op een conferentie zegt, wij boeddhisten moeten van de joods-christelijke traditie leren dat wij weer de profetische stem, het profetische hart van het bestaan ontdekken. Dat is nieuw. Dat heeft mij zo geraakt. Dat heeft mij ook geraakt bij Thich Nhat Hanh. Dat heeft mij ook geraakt, altijd geraakt, in een tekst die in mijn Chinese chant-traditie altijd opnieuw gezongen wordt. Maar die voor mij redelijk nieuw was. Die wij ook zingen. Hopelijk vanmiddag. Als Paul het goed vindt. Paula Duce et Auspice. Ja? Oké. Okay. Oké? Okay? Tof. Dat is de tekst van Shantideva. Dat is bijna een boeddhistische vertaling van wat stamelend, als brokstukken, want u moet het niet, waar mensen probeerden iets uit te drukken in het verre verleden, in het Joodse verleden, in profetieën, over dat kijken naar de horizon. He, dat kijken naar iets wat over alles heen reikt. Dat de tranen gedroogd worden. Dat er geen dood meer zal zijn. Dat het onmogelijke mogelijk wordt. In die tekst van Shantideva worden deze dingen zo opgenoemd. Door een boeddhist die een van de grondleggers is van de Mahayana traditie. Het is misschien binnen het boeddhisme wat wij in het Westen kennen zeldzaam. In mijn Chinese traditie was het een kern. Net als de Avatamsaka een kern is. Net als de gelofte trouwens overal een kern is. Oneindig is de weg. Wij gaan die tot het einde. Al zijn er nog zoveel poortloze poorten. Al zijn er nog zoveel dichte muren. Ons hart is wijder dan alle dichte poorten. Ons wijder is hart dan alle mislukkingen. En alle puinhopen van het bestaan. En een bewijs is daar niet voor. Dat blijft mysterie. Dat blijft een grenzeloos mysterie en voor iedereen anders in te vullen. Wij hebben allemaal onze diepste geheime verlangens. Dat accent op dat unieke is zo belangrijk. Ja, In het boeddhisme is er zo'n woord van bodhicitta, het ontwaken. Dat staat zelfs zo, het karne in sommige teksten. Door te zitten, door stil te worden, door getuigenissen te horen die dit uitdrukken. Door ontmoeten met teksten, door elkaar te ontmoeten. Door elkaar te ontmoeten, ook in de moeilijke dingen van het bestaan waar wij soms geen raad weten. Kan daar iets groeien wat verder reikt dan onze gewone verlangens? Dat is wat de Boeddha bedoelde. Amasami zegt dat heel erg kritisch. Het boeddhisme heeft helaas verlangen. En het uitkijken naar voltooiing. Ultiem verlangen naar ultieme invulling heeft dat erg gecorrumpeerd. Het lijkt soms of verlangen niet mag. Maar wat de Boeddha op wijst is, het gaat om iets wat verder is dan wat in eerste instantie ons verlangen is. Verlangen naar onze ideeën van verlangen naar liefde, onze ideeën naar schoonheid. Het gaat over iets wat wij ontdekken in die bodhicitta. Wat groeit, waar we maar een stap moeten doen. Stilzitten, luisteren, elkaar ontmoeten, kijken, aandacht. En dan is dat een wonder. Dan blijft dat een wonder. Maar dat kan dan gebeuren. Dat ontwaakt. En dat wordt dan uitgedrukt. Op allerlei manieren. Bijvoorbeeld zo in die profetische stem. In dat uitkijken, in dat stamelen daarover. Ja. Dat hoort er ook bij. Voor iedereen zal dat anders zijn. Voor iedereen zal de pijn in zijn bestaan ook anders zijn. Of het gemis in het bestaan. Of de tekorten. Of iets waar je geen vrede mee hebt. In jezelf niet of in het bestaan niet. Of ook in onszelf niet. Alle beperktheid. En toch. En ons verlangen zal ook bij iedereen anders zijn. Alsjeblieft. Maak er geen grootsgemene delen van. Niet iets wat je zegt, oh ja, dat ook. Hou dat uniek en hou dat intiem. Als dat steentje waar het op staat. Maar hou het vooral levend. En vooral open. En vooral verbonden met alles en iedereen. En daarom wil ik dan eindigen met dat openhouden en dat als vraag houden. Met de tekst, een tekstje dat mij vanaf de eerste keer dat ik hem las in de Sovjet-literatuur altijd bijgebleven is. Misschien heb ik het alles genoemd een keer in ons tijdschrift. Dat is een atheïstische schrijver. Een kort gedichtje van iemand die ook kijkt naar de horizon. In de nacht, als de sterren komen, en daar staat, misschien vele nachten, en dan maar probeert te stamelen wat dat is. Ongeveer zo. Met mijn geopende ziel sta ik voor het geopende universum, net als Aljosha bij Dostojevski. En diep in mijn hart geef ik door wat ik niet eens kan verwoorden aan alles wat nooit kon verwoord worden in heel het verleden, als in estafette. Ik geef het door uit vroegere generaties naar volgende generaties. Eindeloos. Dorst naar geluk. Dorst naar vrede. Dorst naar ontmoeting. Waar kom jij vandaan? Waar is jouw oorsprong? Nooit door de eeuwen ben jij verzadigd kunnen worden. Wat is jouw oorsprong? Wat jouw diepste bestemming? Dorst naar geluk. En dorst naar licht. Laten we het houden bij die vraag. En daarmee de stilte ingaan.